Onze hulp en enige verwachting is in de naam van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit laat varen enig werk dat zijn goddelijke hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is. De eerstgeborene uit de doden. En de overste van alle koningen van de aarde. Amen. Kom gemeente, laten we deze dienst vervolgen met het zingen uit Psalm 125. En daarvan het eerste en ook het vierde vers. Hij zal nog wankelen, nog bezwijken. Die op de Heer vertrouwt. En wat er verder volgt in het eerste en vierde vers van Psalm 125. We doen ook vanavond belijdenis van het geloof en wel met de woorden van artikel 21 van de Nederlandse geloofsbelijdenis. En laten we in antwoord daarop zingen uit Psalm 31, het 15e vers. Hoe groot is het goed dat gij zult geven hem wiens oprechte geest op u betrouwt. En wat er verder volgt in het 15e van 31 na het amen op de woorden van artikel 21 van de Nederlandse geloofsbelijdenis. En wij belijden daar als volgt. Wij geloven dat Jezus Christus een eeuwige hoge priester is, met ede naar de ordening van Melchizedek, en zichzelf in onze naam voor zijn vader gesteld heeft, om zijn toorn te stillen met volle genoegdoening, zichzelf opofferend aan het hout des kruises, vergietend zijn dierbaar bloed tot reiniging van onze zonden, zoals de profeten hadden voorzegd. Want er is geschreven, Jesaja 53, dat de straf die ons de vrede aanbrengt op de Zonen Gods was, en dat door zijn striemen ons genezing is geworden. Hij ter slachting is geleid als een lam, met de misdadigen gerekend, en als een kwaaddoener veroordeeld door Pontius Pilatus, hoewel hij hem onschuldig had verklaard. Zo heeft hij dan weergegeven wat hij niet had geroofd en geleden. Hij rechtvaardig voor de onrechtvaardigen. En dat zowel in zijn lichaam als in zijn ziel, gevoelend de schrikkelijke straf die onze zonden verdiend hadden, zodat zijn zweet werd als druppelen bloeds op de aarde aflopend. Hij heeft geroepen, mijn God, waarom hebt u mij verlaten? En heeft dat alles geleden tot vergeving van onze zonden. En daarom zeggen wij wel terecht met Paulus in 1 Korinthe 2 en Filippenzen 3, dat wij niet anders weten dan Christus en die gekruisigd. Wij achten alle dingen voor drek, om de uitnemendheid der kennis van onze Heer Jezus Christus. En wij vinden allerlei vertroosting in zijn wonden en hebben niet nodig enig ander middel te zoeken of te versieren, uitdenken, om ons met God te verzoenen, dan alleen deze enige offerande eenmaal geschiet, waardoor de gelovigen in eeuwigheid volmaakt worden. Hebreeën 10 vers 14. En dit is ook de oorzaak waarom hij de engel van God genaamd is. Waarom hij door de engel van God genaamd is Jezus. Dat is zaligmaker. Omdat hij zijn volk zalig zou maken van hun zonde. Amen. Laten wij de Heer bidden om zijn zegen over deze dienst. Heere, uw goede hand brengt ons vanavond bijeen. Op deze dag, woensdag, in een week van voorbereiding. Heb dank dat u dat geeft. Wat tekent het uw goedheid? En nu weet u, Heere, volmaakt hoe het met ons is. Mogen wij vanavond op u het oog slaan. U, zaligmaker, heiland, gezeten aan de rechterhand van Vader. Mogen wij vanavond op uw hart zien, uw hart dat toch brandt van liefde, dat uitgaat naar zondaren. Heilige Geest, komt u vanavond ook bij ons. En richt het licht op hem, de grote hoge priester, naar de ordening van Melchizedek. Kom, schijn in ons hart, dat in zichzelf zo duister is en zo donker, waar de nacht is, de onwetendheid, het ongeloof. Heilige Geest, wij kunnen zelf geen licht ontsteken. Misschien proberen we het, onszelf tot geloof te brengen. Wil al onze pogingen ons ontnemen. En dat wij als een arm verloren zondaar tot niets in staat. In uw licht het licht mogen zien. De Heer Jezus Christus, de bron van alle leven. De zon van gerechtigheid. Ga met ons mee, Heer, in het vervolg van deze week. U weet hoe het tot dusver staat met het onderzoek van onze ziel, ons hart voor u. Geef, Heere, oog voor wie wij zijn. Geef oog voor wat in ons is. Geef oog voor wat wij hebben verdiend. Het vonnis en dat rust van huis uit op een ieder van ons. Geef dat we het zullen bijvallen, erkennen. Ik heb gedaan wat kwaad is in uw ogen. Maar wij bidden, Vader, wilt u vanavond meer doen? Mogen we vanavond juist ook zien op hem die nu gekomen is om dat vonnis op zich te nemen. En dat we vanavond in de ruimte mogen komen. Uw naam is Rehoboth. Wilt u dat doen als we misschien gebonden zijn met een band van ongeloof, van gevoelloosheid, hardheid? Heere, verbreekt u die band. En dat we vanavond mogen uitgaan. Als een vogel uit een kooi. Als een duif. In het licht. Opslaan de vleugels naar u toe. O Heere Jezus. Als u komt, dan brengt u alles mee. Wilt u het vanavond doen? Maak het goed. Geeft u een goed uur. En dat we vanavond alle op u het oog mogen slaan. En elkaar het mogen toeroepen. Wat was het goed om vanavond hier te zijn geweest. U weet welke stof voor ligt. Geeft u helderheid. In het spreken. Inzicht. Om het uit te dragen. En Heere, verlicht ons verstand. Als we er naar luisteren. En open onze harten. En dat het woord diep naar binnen zal gaan. En dat we een ogenblik onszelf zullen vergeten. En dat we niemand anders mogen zien. Zullen zien dan u alleen. Heere, zegent u de koster. Zegent u de organist. De man van beeld en geluid. Wees met hen die thuis meeluisteren. Geef ook daar uw zegen. En zo leggen we elkaar als gemeente voor u neer. Een week van voorbereiding. De vorst der duisternis zit niet stil, Heere. Altijd bezig onrust te kweken. Wij bidden van u, laat ons stil worden voor uw aangezicht en de knie diep voor u buigen en ons overgeven aan u, die zo vriendelijk nodigt. Wij bidden het u, geef zo wat nodig is, tot eer en glorie van uw naam, mag vanavond de hemel opengaan. En dat het even, Heere, zo mag zijn dat we boven alles uitgetild zullen worden. Dan zullen we uw lof verkondigen, u groot maken, met elkaar. En krijgt u de eer en ontvangen wij het heil. Doe het om Jezus wil. Amen. Gemeente, wij gaan samen lezen. Drie gedeelten heb ik uit het Oude Testament 2 en dan slaan we vervolgens op in het Nieuwe Testament, Hebreeën 7. Daarvan de versen 1 tot en met 10. Maar eerst wil ik graag met u lezen Genesis 14, de versen 18, 19 en 20. Daarna Psalm 110 en dan Hebreeën 7. Genesis 14, vers 18 tot en met 20, Psalm 110 en dan Hebreeën 7. Genesis 14 is de geschiedenis over Abraham en Melchizedek. En dat verplaatst ons 2000 jaar in de tijd, 2000 jaar voor de geboorte van de Heer Jezus. Ongeveer 2000 jaar voor zijn geboorte. En dan lezen we als volgt wat in die tijd gebeurt. Genesis 14 vanaf vers 18. En Melchizedek, koning van Salem, bracht voort brood en wijn. En hij was een priester van de Allerhoogste God. En hij zegende hem en zei, gezegend zij Abraham door God, de Allerhoogste, die hemel en aarde bezit. En gezegend gelooft zij de Allerhoogste God, die uw vijanden in uw hand geleverd heeft. En hij, Abraham, gaf hem de tiende van alles. En dan gaan we in de tijd 1000 jaar verder, 1000 voor Christus, de tijd van koning David, ongeveer 1000 voor Christus, en dan dicht koning David, Psalm 110. En wij lezen die als volgt. Een psalm van David, de Heere heeft tot mijn Heere gesproken, zit aan mijn rechterhand. Totdat ik uw vijanden gezet zal hebben tot een voetbank van uw voeten. De Heere zal de scepter van uw sterkte zenden uit Sion, zeggende, heers in het midden van uw vijanden. Uw volk zal zeer gewillig zijn op de dag van uw heerkracht, in heilig sieraad. Uit de baarmoeder van de dageraad zal u de dauw van uw jeugd zijn. De Heere heeft gezworen en het zal hem niet berouwen. U bent priester in eeuwigheid, naar de ordening van Melchizedek. De Heere is aan uw rechterhand. Hij zal koningen verslaan ten dagen van zijn toorn. Hij zal recht doen onder de heidenen. En hij zal het vol dode lichamen maken. Hij zal verslaan degene die het hoofd is over een groot land. Hij zal op de weg uit de beek drinken. En daarom zal hij het hoofd omhoog heffen. Tot zover. En dan gaan we ongeveer nog een keer 1000 jaar verder in de tijd. Na de hemelvaart van de Heer Jezus. 50 na Christus ongeveer. En dan lezen we Hebreeën 7. Eerste 10 versen. Want deze Melchizedek was koning van Salem, priester van de Allerhoogste God, die Abraham tegemoet ging als hij terugkeerde van het slaan van de koningen en hem zegende. Aan wie ook Abraham van alles de tiende deelde en die voor eerst overgezet wordt koning der gerechtigheid en daarna ook een koning van Salem, hetwelk is koning van de vrede. Zonder vader, zonder moeder, zonder geslachtsrekening. Nog begin van dagen, nog einde van het leven hebbend. Maar de Zoon van God gelijk geworden zijnde, blijft Hij een priester in eeuwigheid. Aanmerk nu hoe groot deze is geweest, aan wie ook Abraham de patriarch tiende heeft gegeven uit de buit. En die uit de kinderen van Levi het priesterdom ontvangen, hebben wel bevel om tiende te nemen van het volk, naar de wet, dat is van hun broeders, hoewel die uit de lenden van Abraham zijn voortgekomen, maar hij die zijn geslachtsrekening uit hen niet heeft, die heeft van Abraham tiende genomen. En hem die de beloftenissen had, heeft hij gezegend. Nu zonder enig tegenspreken, wat minder is, wordt gezegend door wat meerder is. En hier nemen wel tiende de mensen die sterven, maar al daar neemt ze die van wie getuigd wordt dat hij leeft. En, om zo te spreken, ook Levi, die tiende neemt, heeft door Abraham tiende gegeven. Want hij was nog in de lenden van de vader, als ze Melchizedek tegemoet ging. Tot zover de schriftlezing, het woord van de Heere. Gemeente, wij gaan met elkaar zingen uit Psalm 110, de versen 1, 3 en 4 als inleiding op de verkondiging. Eerst nog een enkele afkondiging. Namens de kerkraad betreft de volgende kerkdienst op woensdagavond. Zo over 2 weken de Heuvelende, 4 oktober. En dan hoopt dominee van der Ziel bij ons voor te gaan. Dienst van de offeranden voor vandaag. De eerste collect is voor de diaconie. Ten bate van de evangelisatie aan de Roemeense gevangenen. En de tweede en de derde collecte zijn bestemd voor de kerk. Van harte bij u aanbevolen. De Heere zegene u. En ook de gaven die u voor zijn dienst afzondert. Zingen we nu 110, daarvan de versen 1, 3 en 4. Gemeente, hij treedt in het Oude Testament maar heel even voor het voetlicht. Melchizedek, de priester van de Allerhoogste. Heel even. Als zij Abraham ontmoet, tegemoet komt. Abraham zegent met brood, de zegen geeft. En dan is hij weer weg. Dan gaat hij op, zeiden we afgelopen zondag. Toen we bij deze geschiedenis stilstonden, dan lijkt hij op te gaan in de stilte. Genesis besteedt maar 3 verzen aan hem. Veel minder dan de 13 lange hoofdstukken die Abraham toebedeeld krijgt. En toch is Melchizedek een van de grootste Bijbelheiligen, groter zelfs dan Abraham. Het blijkt uit de brief die vanavond ook voor ons ligt, de Hebreeënbrief, waarin de schrijver duidelijk maakt dat Melchizedek een heerlijk type is van de Heer Jezus Christus, de grote hoge priester. Keer op keer zegt hij het in deze brief, de Heer Jezus is priester in der eeuwigheid naar de ordening van Melchizedek. Hebreeën 5 vers 20... Jezus is priester in der eeuwigheid naar de ordening van Melchizedek. Hebreeën 6 vers 20. Jezus is priester in der eeuwigheid naar de orde van Melchizedek. Hoofdstuk 7 vers 17. Jezus is priester in eeuwigheid naar de orde van Melchizedek. Wie is Melchizedek? En waarin is hij een type van de Heer Jezus? Wat heeft hij ons te zeggen? Wij zijn vanavond hier bijeen. Groot voorrecht dat de Heer ons dat geeft. Hij heeft een boodschap vanavond. Week van voorbereiding. Hij heeft u vanuit deze geschiedenis heel persoonlijk iets te zeggen. Welke boodschap? Daar staan we vanavond bij stil. Hebreeën 7, vers 1 tot en met 10... De spits ligt bij vers 1 tot en met 3. En als uitgangspunt heb ik genomen voor de preek het 4e vers en daarvan het eerste gedeelte. Waar de auteur van de Hebreeënbrief schrijft. Aanmerk nu hoe groot deze is geweest. En dan zegt de auteur van de Hebreeënbrief dat echt over Melchizedek. Hè? Maar omdat Melchizedek heen wijst naar de grote Melchizedek, de Heer Jezus Christus, mogen deze woorden ook zeker wel toepassen op de heiland, Christus zelf. En dat is eigenlijk ook het thema voor vanavond. Aanmerk toch deze. Aanmerk, aanschouw, merk op. Zie de grootheid en de grootsheid, de verhevenheid van deze hoge priester. De hoge priester naar de orde van Melchizedek. Nou, dat is eigenlijk ook wel het thema. Merk op de grootsheid van Melchizedek. En dan letten we eerst op de grootheid van de Melchizedek die Abraham ontmoet. Maar daarna trekken we de lijn door naar de Melchizedek, de Heer Jezus Christus. Merk op de grootheid van Melchizedek. Gemeente, wie de auteur is van de Hebreeënbrief, dat weten we eigenlijk niet zo heel goed. Ik dacht, laat ik daarmee beginnen. Even bij het begin. De context van deze geschiedenis van hoofdstuk 7. We weten niet zeker wie nou de schrijver is van de Hebreeënbrief. Paulus, denken sommigen, de kanttekenaren, die hebben dat er ook boven gezet. Maar zeker is het niet. Er zijn ook theologen die denken aan Barnabas. Een andere aan Lucas. Maar ik denk dat we met Johannes Calvijn mogen zeggen dat de auteur, de naam van de auteur, uiteindelijk alleen bekend is bij de Here. Aan wie is deze brief gericht? Wie zijn de eerste lezers? Ook dat staat niet helemaal vast, maar we mogen er toch wel van uitgaan, gelet ook op de inhoud van deze brief, dat het om Joodse christenen gaat, Hebreeën. Hebreeën die tot geloof in de Heer Jezus zijn gekomen, he, door de verkondiging van de apostelen, het woord dat zij hebben gepredikt, en de kracht van de Heilige Geest die daarmee gepaard is gegaan. Vermoedelijk zijn het priesters. Priesters die in de tempel van Jeruzalem hebben gediend. Priesters die zorg hebben gedragen voor de Levitische priesterdienst, de offerdienst. Handelingen 6 vertelt ons dat de Heere na de uitstorting van de Heilige Geest vele priesters tot bekering heeft gebracht. Letterlijk staat er, een grote menigte van priesters werd het geloof gehoorzaam. Dat is wat, hè? Grote menigte van priesters, vele, bogen de knie voor de priester, de Heere Jezus. Hebben u het ook mogen doen? Knielen voor de grote hoge priester? Ga je ook zingen, hè? Wat blijdschap smaakt mijn ziel. Dat is zo zalig, toch? Als je mag knielen voor de Heer Jezus. Blijdschap smaakt mijn ziel wanneer ik voor u door de knieën mag gaan. Nou, deze Hebreeën leven waarschijnlijk in Jeruzalem. Nog voor het jaar 70, het jaar waarin de tempel door de Romeinen zou worden verwoest. En zij hebben het moeilijk. Jawel, zij kampen vanwege het geloof in de Heer Jezus met verdrukking. Ze mogen de tempel niet meer in. Toegang tot het heiligdom is hun ontzegd. En dat is het werk van de Joden die niets van de Heer Jezus willen weten. En die er alles aan doen om het christelijk geloof uit te bannen. Zij verwijten de Joodse christenen afval. En ze maken hen te schande. Ze beroven hen ook van hun goederen. Verdrukking. En dat leidt ertoe, dat blijkt uit de Hebreeënbrief, dat een deel van de Joodse christenen met het geloof hebben gebroken. Met Christus hebben gebroken. Met de Heer Jezus. Heel aangrijpend. Zij hadden geloof. Maar het was geen echt geloof. Niet een zaligmakend geloof. Een tijdgeloof. Dat geen wortel heeft. Dat geen stand houdt in tijden van moeite. En daarom zijn ze teruggekeerd naar de Levitische tempeldienst met zijn vele offers. Ingesteld door Mozes. Maar door het offer van de Heer Jezus Christus vervuld. Afval. Vele priesters. En vele anderen dreigen dat te doen. Onder hen is ook al twijfel. Is Jezus wel de Messias? Is Jezus van Nazareth wel de grote hoge priester? Of is het toch een ander? Verwachten wij een ander? Is Jezus wel de hoge priester door God aan Israël beloofd? Hij is immers niet eens uit de stam van Levi, die toch de priesters levert. Hij komt uit de stam van Juda, waaruit de koningen voortkomen. Al met al komt er heel veel op deze jonge Joodse christenen af. Nou, en vandaar is het dat de auteur van de Hebreeënbrief de pen opneemt om deze jonge gelovigen te bemoedigen en op te roepen het oog te slaan op de Heer Jezus Christus. En dan gaat hij in deze brief, ja, je zou ook kunnen zeggen, sommigen zeggen dat ook wel, dat het eigenlijk meer een preek is. En maar hij gaat in deze brief dan eerst en vooral de heerlijkheid en de verhevenheid van de Heer Jezus voor ogen tekenen. Aanmerk toch deze. En dat lezen we diverse keren in de Hebreeënbrief. Aanschouw hem toch. Hoe groot hij is. En hoe heerlijk. En hoe dierbaar. Voortreffelijk is niet al wat aan hem is. Hij heeft dat ook wel eens uitgeroepen. Gans begeerlijk. Hij gaat ver boven alles en iedereen uit. De auteur van de Hebreeënbrief roept die jonge gelovigen in Jeruzalem op. Het oog op Christus te slaan. Voor het eerst als ze het nog nooit in waarheid hebben gedaan. En als ze het wel in waarheid hebben mogen doen. Om het opnieuw te doen. Om opnieuw te proeven en te smaken dat de Heere goed is. Nou, en om nou de dierbaarheid van de Heer Jezus voor ogen te schilderen, gaat de auteur op een zeker moment in hoofdstuk 7 wijzen op Melchizedek, de priester van de Allerhoogste. Nou ja, die kennen de Hebreeën wel, hè, de priesters. Hebben ze over gehoord, tuurlijk. Wij kennen hem ook. Ook wij hebben over hem gehoord, onder andere afgelopen zondagmorgen, als u toen ook in de kerk mocht zijn. Melchizedek leefde zo'n 2000 jaar voor de geboorte van de Heer Jezus, in de tijd van Abraham. Genesis 14 brengt hem ons in beeld, heel even. En hij leefde als priesterkoning in Salem, te midden van heidense volken. Nou ja, hij was niet, zoals sommigen wel zeggen, Sem. De zoon van Noach. Dat blijkt nergens uit de tekst. Hij was ook niet, zoals anderen beweren, een hemelse figuur. Of een verschijning van de Heer Jezus zelf. Dat kan niet. Hebreeën 7 vers 3 zegt, hij was aan de Heer Jezus gelijk. Hij was het niet. Hij leek op hem. Man van vlees en bloed, met deze Melchizedek. En hij treedt voor het voetlicht als Abraham terugkeert van zijn krijgstocht, de krijg die hij heeft gevoerd, de oorlog tegen Kedorlaomer, de koning van Mesopotamië. Kedorlaomer, die met 3 andere koningen ten strijde was getrokken tegen 5 koningen van 5 steden in Kanaan. 4-5. En Kedorlaomer behaalde grote overwinning. En nam die 5 steden in, waaronder Sodom en Gomorra, voerde alles mee, de inwoners, de goederen en ook Lot. De neef van Abraham, de broeder van Abraham. Abraham bedacht zich geen moment toen hij ervan hoorde en hij trok erop uit. In gelovig opzicht tot de Heere. En hij slaagde er op wonderlijke wijze in, om zijn broeder Lot en al die andere mensen uit de handen van Kedorlaomer te bevrijden met een handjevol manschappen. De Heere was met hem. De Heere deed het hem gelukken. En toen keerde Abraham terug vanuit Damascus. Hij stak de Jordaan over. Hij kwam Kanaan binnen in de richting van een berg. En op die berg een stad, Salem. En toen gebeurde het. Toen daalde vanaf die berg een andere koning naar beneden. Een koning die achteraan kwam. De 10e koning. Waardig. Statig. Echte koning. Kon je zo zien. Melchizedek. En deze Melchizedek kwam met brood en wijn en zegende Abraham. Zegende hem. Gaf brood, wijn en ook de zegen. En dan zegt de auteur van de Hebreeënbrief: zie het goed, de Hebreeën. Melchizedek zegent Abraham. Abraham, hè? De patriarch. De man met wie God een verbond sluit. Aan wie God een volk belooft. Israël. De 12 stammen onder wie ook Levi met al die priesters die uit Levi zouden voortkomen. Abraham. Is er een groter Bijbelheilige dan Abraham? Ja, zegt de Hebreeënbrief schrijver, één. Eén gaat boven Abraham uit. En dat is Melchizedek. Ja, want Melchizedek geeft deze Abraham de zegen. En, zegt de Hebreeënbrief schrijver in hoofdstuk 7, die zegent is meer dan die de zegen ontvangt. Melchizedek, hoe groot. En Abraham heeft ook zelf in deze Melchizedek zijn meerdere erkend. Dat bleek toen Abraham hem de tiende gaf. Nou, dat is heel wat geweest, die buit. Enorm grote buit. Hij gaf hem een tiende van de schapen, een tiende van de geiten, een tiende van de runderen. Uit eerbetoon voor Melchizedek. Nu zegt de auteur van de Hebreeënbrief, aanmerk toch hoe groot deze Melchizedek geweest is. Jawel. Verheven. En wat nu maakt deze Melchizedek dan zo verheven en zo bijzonder? En dan wijst de Hebreeënbriefschrijver enkele dingen aan, onder andere in vers 1 tot en met 3. Drie met name. Waarom had Abraham nou zoveel achting voor deze Melchizedek? Drie dingen. Het eerste is dit. Vers 1. Melchizedek is koning van Salem en wijst ons, vers 1 wijst ons erop, priester van de Allerhoogste. Dat is het eerste. Hij is priester van de Allerhoogste. Dat wil ik als eerste eruit halen. Priester. Jawel, God heeft hem zelf in die tijd, goddeloze tijd, Kanaan, waar die volkeren woonden, steden vervuld met zonde. God heeft hem zelf geschonken. Deze Melchizedek, afgezonderd. God heeft hem geroepen. En God heeft gezegd, jij bent priester. En het is voor het eerst, zei ik afgelopen zondag ook, het is voor het eerst dat wij in de Bijbel een priester tegenkomen. Hij is de eerste. En God heeft hem zelf apart gezet. Zelf geheiligd. Zelf aangesteld. De eerste. Al ver voordat straks de Levitische priesterdienst wordt ingesteld, is Melchizedek er al. Hij is de eerste. De voornaamste. Priester. Nou, de Hebreeën weten heel goed wat een priester is. U ook. Hebben u ook een priester nodig? Deze week. Vandaag. Is dat waarom u naar de kerk gekomen bent? Ik heb een priester nodig. Hebreeën wisten dat. Jawel, die leefden bij die priesterdienst en die wisten, geen mens kan zonder priester. Zonder priester kun je niet voor het aangezicht van God komen. Zonder priester kun je niet in de nabijheid van God naderen. Oh nee, God is zo heilig. Zo volkomen. Bewoont een ontoegankelijk licht. Is zo zuiver, zo volmaakt. Helderder dan het licht van de zon. Hij is de schepper van de zon. In het licht van God kan niemand komen zonder priester. God is zo heilig. Dat wordt je gewaar. Als de Heer zijn hand op je legt. Je aanraakt. Dan ga je er iets van begrijpen. Dan ga je ogen open. Ik heb met God van doen. Ik leef voor het aangezicht van de Allerhoogste. En dan rijst ook onmiddellijk het besef in je hart. God ziet mij. Hoe zal ik ooit voor hem kunnen bestaan? Ik heb gezondigd. Me de toorn waardig gemaakt. Wat doet nu een priester Wel, een priester gaat tussen God en mensen instaan. Een priester brengt verzoening teweeg door te offeren, bloed, leven. Ten dagen, als u daarvan sterft, zult u de dood sterven. De ziel die zondigt, zal de dood sterven. Een priester gaat voor die dood zorgen. Ertussen staan. Nou, zie je Melchizedek? Aanmerk hem, de eerste priester die tussen God en al die mensen in Salem instaat. Oh, hoe heerlijk! Is Melchizedek niet een teken van grote genade? In dat God vergeten Kanaan, mag ik het vanavond zo zeggen, durf maar niet te zeggen, weet je dat? Het is zo aangrijpend. Maar God zegt, ik geef daar een priester. Om tussen mij en tussen al die mensen in Salem in te gaan staan. Dat is het eerste. Het eerste waarom deze Melchizedek zo, de eerste priester. Door God zelf aangesteld. Van de Allerhoogste. Tweede. Melchizedek is niet alleen een priester, maar dat is heel bijzonder. Dat geeft vers 2 nadrukkelijk aan. Hij is ook koning. We lezen daar aan wie ook Abraham van alles de tiende deelde. Die voor eerst overgezet wordt koning der gerechtigheid. En daarna ook was een koning van Salem, met welke is een koning des vredes. Hij is ook koning, Melchizedek. Ja, en dat betekent, dat tekent wel de grootheid van deze man. Dan later mochten de priesters in de Levitische orde, hè, in de tijd van Israël, het volk van Israël, de Levitische priesters mochten alleen priester zijn. Als je priester was, dan mocht je niet tegelijkertijd koning zijn. Als je koning was, dan mocht je ook niet tegelijkertijd priester zijn. Er was een scheiding van macht, ambten. Dat wilde de Heer. Om in de tijd van Israël, dat een koning niet ook tegelijkertijd priester was. En een priester geen koning. Ja, als je zoveel macht zou hebben, dat zou ook zomaar leiden tot machtsmisbruik. En machtswellust. Dat zie je bijvoorbeeld bij koning Uzia van Juda. 2 Kronieken 26. Die man dacht van, nou, ik kan ook wel priester worden. Ik ga offeren in de tempel. Maar dat liet de Heere niet toe. Hij strafte Uzia onmiddellijk. Met melaatsheid. Met de dood. Een scheiding der machten. Maar bij Melchizedek niet. Hij is priester. En tegelijk ook koning. Kennelijk was bij Melchizedek de macht wel in goede handen. Was hij een wijze man. Een liefdevolle man. Die niet aan eigen belang dacht. Maar die het belang van zijn volk op het oog heeft. Hij was ook koning. En dus zie je dat voor ogen als je dan Melchizedek daar ziet staan bij Abraham. Priester van de Allerhoogste. Hè? Die tussen God en mensen in staat. O koning. Koning over Salem. En dan zegt de tekst. Hij was koning van gerechtigheid. En koning van vrede. Dat typeerde deze man. Gerechtigheid en vrede. Koning van gerechtigheid. Ja, zegt vers 2 van hoofdstuk 7. Zijn naam geeft dat al aan, hè? Een koning die gerechtigheid lief heeft en die gerechtigheid voor gerechtigheid zorgt. Zijn naam geeft dat al aan. Hij heet Melchizedek. En in het Hebreeuws is dat Melech, koning, tzedek, tzedaka, recht. Gerechtigheid. He, koning van gerechtigheid. En ook, zie je deze man? Ook koning van vrede. Koning van Salem. Zegt de tekst. Salem, stad in Kanaan, later Jeruzalem. Salem, shalom, vrede. Koning van gerechtigheid en vrede. Let op die volgorde. Vers 2 zegt, heel nadrukkelijk, die voor eerst overgezet wordt overgezet genaamd koning van gerechtigheid. En daarna ook was koning van Salem, wat betekent koning van vrede. Hè? Dus is de volgorde. Hij wordt eerst koning van de gerechtigheid genoemd. En dan koning van de vrede. Eerst gerechtigheid. Melchizedek zorgde voor gerechtigheid. En op grond van die gerechtigheid, vat je dat? Vrede. Hij zorgde eerst in de stad voor gerechtigheid. Dat stond Melchizedek voor ogen. Hij wilde dat de mensen leefden in gerechtigheid. Ja, gerechtigheid, zegt Spreuken 14, verhoogt een volk. Zonde is een schandvlek van de natie. Gerechtigheid. Melchizedek, ja, had gerechtigheid lief. Jongens, wat is gerechtigheid? Hoe zou je dat zeggen? Gerechtigheid, ik denk vaak GG, gehoorzaamheid. Dat je doet wat de Heere vraagt. Ja, wat de Heere vraagt is goed, want de Heere is goed. Dat je leeft zoals de Heere wil, naar al zijn geboden. Dat je God lief hebt boven alles en dat je de mensen naast je lief hebt als jezelf. Dat je ze geen kwaad berokkent. Dat is gerechtigheid. En gerechtigheid is ook dat je betaalt voor de zonde. Als je zondigt, als je niet doet wat God wil, dat je dan boet. Dat is ook gerechtigheid. Dat je betaalt. Want als je de wil van God overtreedt, zijn geboden niet gehoorzaamt, dan onteer je de Heere. Dan doe je alsof zijn wil niet goed is. En dat verwekt in het hart van de Heere toorn. En dan zegt God, ik wil gerechtigheid. Je doet niet waarvoor ik je heb gemaakt. Gerechtigheid, dan moet je betalen. Met je bloed. En daar zorgt Melchizedek voor. Hè? Voor gerechtigheid. Snap je dat? Gerechtigheid. Een belangrijk woord. Hoor. Een belangrijk begrip. Die gerechtigheid is er. Die mensen leven in liefde tot God. Wat een stap moet dat toch geweest zijn, hè? Salem. Al die mensen, vervuld met liefde tot God. Daarom was er in Salem vrede. Ja, daar stond Melchizedek ook voor. Vrede. Al die mensen hadden elkaar lief. Hoog harmonieus. Daar werden geen spraatjes verspreid onderling. Daar werden geen mensen in de rug gestoken door elkaar. Daar werden geen mensen weggezet. Daar werden mensen die droegen elkaar op handen. Hadden elkaar van harte lief. Dat was vreugde. Vrolijkheid. Gerechtigheid. Salem. O, Melchizedek staat daarvoor in. Is het niet een wonderlijke koning in Kanaan? Is hij niet hoog verheven? Aanmerk toch deze Melchizedek. Nou, het derde. Want er is nog iets dat zijn grootheid tekent, hè, om hem aan te merken. Het derde, hè, hij is priester, hij is koning. Vers 3, dan lezen we. Zonder vader, zonder moeder, zonder geslachtsrekening, nog begin der dagen, nog einde van leven. Maar de zoon van God gelijk geworden zijnde, blijft hij priester in eeuwigheid. Ja, de auteur van de Hebreeënbrief zegt hier eigenlijk iets heel bijzonders. Hij zegt, we weten niet veel over Melchizedek. Wie zijn vader was. Wie zijn moeder was. Zijn voorgeslacht onbekend. Mozes, de auteur van Genesis, zegt het niet. Hij had ze wel hoor. Melchizedek. Jawel, was een man van vlees en bloed. Had wel een vader. Ook een moeder, ook een voorgeslacht. Maar het staat niet opgetekend in de woord. Dat doet Mozes bewust. Het is alsof Mozes daarmee wil zeggen. Zie je Melchizedek? Geen ouders, geen voorgeslacht. Het is alsof, niet echt hoor, maar alsof die rechtstreeks uit de hemel komt. Vat je dat? Als een geschenk van God aan deze wereld. Als een priester door God zelf aangesteld. Rechtstreeks. Niet door erfopvolging van vader op zoon, zoals bij de Leviet het geval zou zijn. Hè? Maar door God zelf gegeven. Aangesteld. Snap je dat? Waarom Mozes dat zo optekent? Hij heeft al een voorgeslacht, maar Mozes doet alsof hij het niet heeft. Om daarmee te schrijven, hij is zo bijzonder, deze Melchizedek. Bijzondere man. In zekere zin. Nou zegt auteur van de Hebreeënbrief, hij is ook zonder begin. Zonder einde van leven. Hè? Zonder geboortedag en zonder sterfdag. Mozes noemt het niet. Hij is wel geboren. En hij is gestorven. Maar door het niet te noemen. Ja, Mozes doet alsof Melchizedek, geïnspireerd door de Heilige Geest, alsof Melchizedek eeuwig leeft. Alsof hij priester is voor altijd. Voor eeuwig. Alsof er aan zijn priesterlijke bediening geen einde komt. Levitische priesters daarna, die moesten na 30 jaar stoppen. Het lijkt alsof Melchizedek maar door kan gaan met zijn offerdienst. Dat lijkt zo. Is niet zo. Maar Mozes doet alsof het wel zo is. Nu zie je Melchizedek. Zijn hoogheid. En zijn grootheid. Nu Hebreeën. Zegt de Hebreeënbriefschrijver. Nu deze Melchizedek nu. Hij, deze koningpriester, is een allerheerlijkst type van de Heer Jezus Christus. Een type, een voorbeeld, een heenwijzing. Deze Melchizedek, Hebreeën, zie dat goed, lijkt op de Heer Jezus. Hij heeft alle trekken van de Heer Jezus. Heeft veel van hem weg en de Heer Jezus heeft veel van hem weg. En dat is niet vreemd. Dat is niet vreemd dat de Heer Jezus, Jezus van Nazareth, lijkt op Melchizedek. Nee, want hij is priester in de orde van Melchizedek. De Heer Jezus is geen priester in de orde van de Levieten. De Heer Jezus is priester in de orde van Melchizedek. Hij lijkt op Melchizedek. Hij is priester naar het voorbeeld van Melchizedek. Hoe weet je dat? Dan kan je toch niet afleiden uit Genesis 14 dat hij de Jezus van Nazareth priester is naar de orde van Melchizedek. En dat de Messias die komen zal priester van de, in de orde van Melchizedek is. Ja, maar dat heeft David geprofeteerd. David, 1000 jaar voor de komst van de Heer Jezus, 1000 jaar na Melchizedek, in Psalm 110. David zag God de Zoon, zijn Zoon. Hij mocht weten, God de Zoon zal ook echt mens worden. En David hoorde God de Vader tegen God de Zoon zeggen, ik heb gezworen. U, mijn lieve kind, mijn zoon, u zult priester worden. En dat naar de ordening van Melchizedek. U bent priester in der eeuwigheid. Dat zweer ik. Ik stel u aan. Nu Hebreeën, aanmerk hem. Deze Jezus, hij is het. De hoge priester. Naar de ordening van Melchizedek. Zeker. O Hebreeën, hoor het. Dat is nou het heerlijk evangelie. Jezus van Nazareth is gekomen. En hij is de beloofde priesterkoning. Hij is het. Jawel. Dat bedoelt de Hebreeënbriefschrijver te zeggen. Lijkt deze Heer Jezus niet veel op Melchizedek? O, zeker wel. Hij, Jezus, is de priester. Aangesteld door de Allerhoogste. De middelaar tussen God en mensen. Hij brengt offers, jawel, het offer. Het offer van zijn eigen bloed. Net buiten Salem. De heuveltop van Golgotha. O, zie hem, daar hangt hij. Hij brengt het offer waarmee hij verzoening doet voor al de zonden. Waarmee hij de toorn van God blust. wat een offer heeft deze hoge priester naar de ordening van Melchizedek gebracht. Melchizedek is priester, aangesteld door God zelf, de Heer Jezus ook. Hij heeft niet het priesterambt gekregen door erfopvolging. Niet van vader of zoon. God zelf heeft hem aangewezen. Deze is mijn geliefde zoon. Hoort hem. Hij is priester. Hij alleen. Melchizedek, priester, ook koning. Nou, dat geldt ook van de Heer Jezus. Hij is niet alleen priester. Ook koning. Komt ook uit de stam van Juda. Jezus van Nazareth. Priesterkoning. Zeker. Koning van gerechtigheid. En koning van vrede. Geldt dat nou niet juist voor hem? De Heer Jezus Christus. Hij heeft gerechtigheid aangebracht. Een heerlijke gerechtigheid. Hij heeft de wet volkomen gehoorzaamd. Alle geboden vanuit zijn hart liefdevol nageleefd. Alle, geen één, heel de wet volkomen vervuld. Als je hem zag gaan door Israël heen, dan zag je gerechtigheid in levende lijven. Hij vervulde de wet. Daarom noemt Jeremia hem Heere onze gerechtigheid. Hij heeft ook de vloek van de wet gedragen. Ook zo gerechtigheid aangebracht. Wie kent de sterkte van uw toorn? O deze Heer Jezus Christus is de enige die de sterkte van de toorn van God over de zonde heeft ervaren. In lichaam en ziel. Hij is tot een vloek gemaakt. Zijn leven lang de vloek gedragen. Hij is in de duisternis geboren. De duisternis van het oordeel. Ga weg. Hij is ook in de duisternis van het oordeel gestorven. Zie. O, de Hebreeënbrief wil het je vanavond als het ware op het hart drukken. Zie toch deze hoge priester. O, aanmerk toch deze priesterkoning. De auteur van de Hebreeënbrief zelf wil hem je als het ware in het hart neerleggen. Aanmerk toch deze koning. Koning van gerechtigheid. Ook koning van vrede. Jawel, hij zorgt voor vrede. Nee, geen goedkope vrede. Vrede gegrond op zijn werk. Vrede gegrond in het bloed. In zijn gerechtigheid. En daarom draagt deze koning met rechte naam Vredevorst. Hè? Zoals Jesaja zegt in hoofdstuk 9. Zijn naam is Vredevorst. Christus zorgt voor gerechtigheid. Hij deelt die gerechtigheid ook uit. En zij die gerechtigheid ontvangen, hebben ook vrede. Vrede met God. Vrede in hun eigen geweten. En ook vrede tussen de mensen onderling. En de Heer Jezus zegt het op de dag van zijn opstanding. Als hij alle gerechtigheid heeft aangebracht tegen zijn discipelen. Vrede zij u. Mijn vrede geef ik u. Mijn vrede laat ik u. Hij is priester. Hij is koning. En dan ook dat derde. Van Melchizedek weten we niet wie de vader en de moeder was. We weten ook niet zijn begin en zijn einde. Het is alsof hij voor eeuwig leeft. Maar dat geldt nou juist ook voor deze grote hoge priester. Naar de ordening van Melchizedek. Bij hem is het echt zo. Hij leeft werkelijk altijd. Voor eeuwig. Hij is van eeuwigheid. De Zoon van God. En hij leeft tot in alle eeuwigheid. Hij is dood geweest en hij leeft. Priester. Gezeten aan de rechterhand van God. En dat tot in alle eeuwigheid. Jawel. Deze hoge priester naar de ordening van Melchizedek is namelijk uit God. De Zoon van God. God zelf. En dat betekent, wat zo heerlijk is en zo groot, dat Christus priester koning is. in eeuwigheid. Ja. Voor altijd. Vandaag. Morgen. In alle eeuwigheid. Altijd. Eeuwig is Hij priester koning. En Hij heeft één offer gebracht. En eeuwig wil ook zeggen, ja, dat offer heeft zoveel kracht, dat blijft altijd vers. Dat geldt altijd. Een eeuwig offerande, één offerande, met één offerande heeft Hij betaald voor al de zonden. Nu Hebreeën, roept de briefschrijver uit. Jullie in Jeruzalem, maar ook vanavond hier in Waarder. Ach, aanmerk toch deze Melchizedek. O, zie vanavond op hem. Zie hoe groot hij is. Hoe heerlijk hij is. Hoe verheven hij is. Zul je werkelijk terugkeren tot die oude Levitische priesterdienst die de verdwijning nabij is? Zul je hem niet aanvaarden als je priesterkoning? Je kunt niet zonder hem. En daarom ga niet bij hem vandaan. Vlucht niet bij hem weg. Maar zoals Abraham boog voor Melchizedek. De aardse Melchizedek. O, buig ook zo. Voor deze Melchizedek. Koning, priester. Tot in eeuwigheid. Merk op de grootheid. Van de Heer Jezus. De Melchizedek. Zie zijn heerlijkheid. Zijn verhevenheid. De Heer Jezus is de ware Melchizedek. Priester, koning. Koning van gerechtigheid. Die gerechtigheid uitdeelt. Ach, lieve vrouw, man. Is dat nu niet wat je het allermeest nodig hebt? Gerechtigheid. 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 Alleen als je gerechtigheid hebt, is het goed. Tussen jou en de Heer. Alleen dan. Dominee, dat woord gerechtigheid, kan hij dat nog één keer uitleggen? Ik vind het altijd toch moeilijk. Nou, ik vergelijk het ook wel eens met een wit kleed, een trouwjurk. Als je smetteloos witte jurk hebt, zonder spatje, dan ben je bekleed met een wit zuiver kleed, dan ben je volmaakt. Heb je ook betaald voor alle zonden, dan heb je gerechtigheid. Dan kun je in de nabijheid van God komen. Heb je geen gerechtigheid, kan je niet sterven. Ho, ho, kun je ook niet leven. Wankel je ten dode. Heb je niet betaald voor je zonde. Is de schuld niet verzoend, niet afgelost. Staat je schuldbrief nog open, de rekening. Weet je het zeker dat er is afgelost? Anders heb je geen vrede. Oh, je hebt gerechtigheid nodig. Anders rust de toorn van God op je. Ach, maar nu wil deze Melchizedek je koning worden, zijn. En heb je hem, dan heb je gerechtigheid. En dan heb je vrede. Nu, dat is nou wel een vraag in een week van voorbereidingen. Is je oog daarvoor geopend? Dat je gerechtigheid nodig hebt. En dat je anders voor God niet kunt bestaan. Omdat God zo heilig is. Al had je maar één zonde. Dan moet je niet wegkijken. Al zou je maar één zonde hebben. Eén lastenpraatje. Ah, die man. Nou, en die vrouw. Eén keer een blik naar een vrouw om te begeren. kan je niet voor God bestaan. God is zo goed, heeft zoveel liefde totdat het volmaakt is. Hij kan met de minste zonde niet overweg. Heb je gerechtigheid? Heb je het? Je gaat er echt naar uitzien naar gerechtigheid. Weet je wanneer? Als de zonde, zoals Paulus zegt in Romeinen 7, levend wordt. Als de zonde gaat spreken. Je geweten gaat spreken. Ze gaat aanwijzen. Ja, je hebt zonde, maar weet je, van huis uit gaan we er vanaf voorbij. Vinden we het niet zo erg. Denken dat het wel meevalt met ons. Stromen van ongerechtigheid hebben over onze overhand. Maar nou, we denken dat het wel meevalt. Maar als de zonde levend gaat worden, dan wordt het anders. Dan zie je, ik moet betalen. En oh, ik kan niet. Gelukkig, als je dat ziet, dat je niet kunt betalen. Het lukt niet. Gelukkig. Gelukkig als het niet lukt. Gelukkig als je niets overhoudt. Gelukkig als je bij jezelf geen gerechtigheid meer vindt. Geen gebed. Geen liefde. Niets meer overhoudt. Want dan krijg je de gerechtigheid van een ander nodig. De volmaakte gerechtigheid. De gerechtigheid van Melchizedek. De koning der gerechtigheid. O, gelukkig als je alles verliest. Ja, pijnlijk ook tegelijkertijd. En misschien zeg je vanavond ook wel, ik hou niks over. Ik heb geen goed, ik zit hier vanavond zonder gerechtigheid. Maar nou hoor ik over Melchizedek. Hoe kom ik toch ooit aan Melchizedek? Ik weet het door het geloof, maar man, ik heb geen geloof. Is het zo bij je? Dat je zegt, ja, hoe zal ik toch ooit geloven? Ken je dat? Dat je als het ware gebonden handen hebt. Gebonden voeten. Ik hoor dat ik uit mag gaan tot de Heer Jezus, maar ik heb geen voeten om tot hem uit te gaan. Ik hoor dat ik hem mag aannemen, maar ik heb geen handen om hem aan te nemen. Ach, als het zo is, dan moet echt van de andere kant komen. Van Gods kant. En het komt ook van Gods kant. Gode zij dank. Het is een ergernis voor de godsdienst. Die het zelf nog kan. Maar tot vrijheid en vreugde van hen. Die in zichzelf geen goed gewaar worden. O heerlijk ogenblik. Als het evangelie kracht gaat doen. Melchizedek aan je verschijnt. Zich aan je bekend maakt door het evangelie. En dan het moment daar is. Dat is onvergetelijk hoor. Als je hem mag gaan aanmerken. Aanmerk toch deze. Als je hem in het oog krijgt. Misschien wel wat zwak. Misschien heel krachtig. Maar toch. Dat je hem mag gaan zien. Hem mag gaan aanschouwen. Heerlijk ogenblik. Ken je dat? Als hij overkomt, het evangelie voor je open gaat. Als je vastloopt. En dan het woord opent en het licht valt op Melchizedek. En je mag tot hem de toevlucht nemen en naar hem uitgaan. Dan gaat het als vanzelf zingen. O, hier wijdt mijn ziel met een verwonderend oog, Melchizedek. Wat bent u groots, heerlijk, dierbaar, verheven. En je mag naar hem uitgaan. En bij hem schuilen. Je aan hem overgeven. Ken je het? Dan komt het tot een ruilen. Hij mijn ongerechtigheid. En ik zijn gerechtigheid. Hij al mijn zonden. Ach, en ik zijn volmaakte leven. Dan krijgen we vrede. Vrede met God. Dure vrede. Vrede waarvoor ik zelf niets hoef te doen, maar waarvoor hij alles heeft gedaan. Vrede. Kijk, daar gaat het om. Hè? Daar gaat het om. Dat je Melchizedek mag leren kennen. Mag aanmerken. Dan ontvang je gerechtigheid. En vrede. Aanmerk toch deze. Wat is het? Om hem te aanmerken. Om hem te zien. Wat is dat? Hoe zou u dat zeggen? Week van voorbereiding. Maar. Heb u de Heer Jezus mogen zien? Pa. Heb u hem mogen aanmerken. In het oog mogen krijgen. Wat zou u dan zeggen? Als je zondag aan de tafel zit. Heb je dat wel eens gehad? Dat je kinderen vroegen. Hoe is dat geweest voor u? Pa, wat is het om op de Heer Jezus te zien? Wat zou u dan zeggen? Aanmerk toch deze. Zien op de Heer Jezus niet met je lichamelijk oog, hè, dat begrijp je wel. Maar met je geestelijke oog. Dat gebeurt tijdens de verkondiging van het evangelie. Als Melchizedek voor ogen wordt geschilderd, hè, uitgetekend. Ja, dan ontsteekt de Heilige Geest een licht in je hart. En dan word je er in je hart zeker van, waarvan? Dat Melchizedek niet ver weg is. Zeer nabij. En dat Melchizedek niet alleen anderen nodigt. Zich aan anderen laat aanbieden. Weet je wat je daar gaat zien als tot een ontmoeting komt met Melchizedek? Oh, hij nodigt ook mij. Oh. Hij wil zich ook aan mij kwijt. Aan mij, aan mij, aan mij. Dat kan ik niet begrijpen. Maar hij wil het wel. Dan wordt het waar. Snap je dat? Dan zeg je, amen. Ik heb nooit voor haar kunnen houden, maar nou kan ik niet geen nee zeggen. Nu zie ik het. O, hij nodigt niet alleen andere zondaren, maar o, hij wil ook mij hebben. Deze Melchizedek is dichterbij dan de schaduw van mijn eigen lichaam. En hij zegt, kom tot mij. En op zijn nodiging mag je uitgaan. Dan ga je toestemmen. O, ook tot mij. Kijk, dat wordt zeker, snap je dat? Dat is wat we wel noemen de zekerheid van het geloof. Ja, misschien mag ik dat vanavond nog wel zeggen, want ik merk in de gemeente dat daar toch vaak ook wel vragen over zijn. En wat is dan de zekerheid van het geloof? Nou, de zekerheid van het geloof is niet dat je zeker bent dat je gelooft. Dat vloeit er wel uit voort. Maar de zekerheid van het geloof, dat is zeker waarvan? Dat hij het is die tot me komt. Dat hij het is die me nodigt. Dat wordt zeker. En dat laat natuurlijk ook iets in je na. Dat gaat niet buiten jezelf om natuurlijk. Wij geloven niet onbewust. Dat ga je ook in jezelf kunnen zien. En dan kan het zo zijn. Dat gaat er eigenlijk altijd wel mee gepaard. In meerdere of mindere mate. Dat je ook enige zekerheid krijgt over dat je gelooft dat je gelooft. Snap je dat? Zekerheid van het geloof, dat wordt zeker van, hij nodigt ook mij. En de zekerheid van wat we dan wel noemen het gevoel, dat is dat je gelooft dat je hem in het oog hebt. Dat je gelooft. Zie, nou, aanmerk deze. Hij is niet ver weg. Hij staat aan de deur van je hart. Hij zegt, zie ben ik. Zie ben ik. De koning van gerechtigheid. U hebt geen gerechtigheid. Nee. Dat weet ik wel. Wil het ook weten. Zeg maar amen op mijn oordeel. Uit u geen goed. Voor zulke ben ik gekomen. Zie ben ik. Zie, hier ben ik. Ik ben uw heil. Alleen, ach, aanmerk. Deze grote hoge priester. Hij staat voor u. Bij u. Mag ik hem ontvangen? Tot hem komen. Ik heb zo'n vergooid leven. Als ik terugzie in de afgelopen tijd, geen goed. Alles klaagt me aan. dan heb je gerechtigheid nodig. Hij wil het kwijt aan hen die dat niet hebben. Ontvang hem. Kom tot hem. Hij nodigt vanavond. Jongen, misschien vond je het wel moeilijk vanavond. Maar zie dan deze Melchizedek. Hij zegt, wend u toch tot mij. Ha ja, maar ik ben bang dat ik er toch niet geschikt voor ben. Ik ken mijn zonden nauwelijks. En ze wegen me denk ik ook niet genoeg. Is het zo? Kan hè? Wat zal ik zeggen? Ik denk aan een van onze vaders die schrijft. Die heeft genoeg kennis van de zonde. Die beleidt dat hij geen kennis van de zonde heeft. Die moet zeggen, ik ben zo blind. Dat is ook zonde. Dat is schuldige onkunde. Dat je zo blind bent, dat is ook zonde. O, zie die zonde dan. En die zonde die vraagt ook om het oordeel. Ja, zeg je misschien, maar ik heb geen berouw over mijn zonde. Mijn hart is zo hard en zo gevoelloos. Ja. Komen tot de Heer Jezus. Ik denk, gaat nooit zonder berouw. Het is altijd enige mate van berouw. Bij de een veel, bij de ander een geringe mate. Ook is het zo vaak, hè, dat zij die berouw hebben, het er vaak zelf niet voor kunnen houden. Die zeggen, de Heer is zo goed, ik ben zo slecht, ik heb geen berouw. Kunnen ze niet voorhouden. Ik ben gevoelloos. En ook, je kunt je heel erg richten op berouw. Herken je dat? Omdat je denkt dat je dat nodig hebt. Omdat je denkt, als ik nou berouw heb, dan zou ik mogen komen tot de Heer Jezus. Dan denk je dat je een recht tot de Heer Jezus hebt om te komen, als ik maar berouw zou hebben. Maar hoor vanavond, wat geeft nou vrijmoedigheid een recht om te komen uit te gaan tot de Heer Jezus? Niets anders dan zijn eigen nodiging. En wie wordt er genodigd? Zondaren, vanavond, met berouw en zonder berouw. Komt alle tot mij, die vermoeid en belast zijn. En ik zal u gerechtigheid geven en vrede. Mis je kracht om tot hem te komen? Ach, zie, deze Melchizedek komt zelf de berg af. Hij gaat naar Abraham toe. Abraham hoeft niet de berg op, maar hij komt met brood en wijn. Hij zegt, Melchizedek zegt, hier Abraham, hier ben ik. Nou, geloof is zo eenvoudig. Dat is niet werken. Stoppen met werken. Zien. Deze Heer Jezus Christus en wie op hem ziet en zich aan hem gewonnen heeft, die heeft gerechtigheid. Mag je vanavond naar huis en dan zeg je, ik heb zelf geen gerechtigheid, ben in mezelf een groot zondaar. En toch heb ik gerechtigheid en vrede met God door de gerechtigheid van Melchizedek. Nu, aanmerk de grootheid en de verhevenheid en de heerlijkheid van Jezus de Christus. Amen. Zingen wij 68 daarvan het 16e vers. Gij koninkrijken zingt Gods lof. eindigen nu met dankgebed. Heere, geef zo twee ogen om op u te zien. Niet op wat we ervaren, maar op u. Op u alleen. Aanmerk toch deze. Wat bent u schoon, Heer Jezus. Juist ook in uw striemen, in uw wonden. Wat bent u een heerlijke koning, de volmaakte priester. Niet naar de orde van Levi, Aaron en Mozes, maar naar de orde van Melchizedek. Van het nieuwe verbond, al aan Abraham getoond en door u vervuld. Nieuw gemaakt en het oude, de priesterdienst van de levieten voorbij. O, wat bent u een goede koning, vol van gerechtigheid en vrede. U zij de eer. Heere, ga met ons mee naar huis. En geef een goede voorbereiding. Zegen ons met uw zegen. Wij bidden voor elkaar, ook in de weg die we gaan door het leven. Denk aan Kees van den Berg. Verhuis naar Capelle vanuit het ziekenhuis, naar een verzorgingstehuis. Omringen met uw gunst. Wij bidden voor Christian Houmes. Zorgen over zijn transplantatie neer. Morgen verder onderzoek in Leiden. Ga u mee, heren. Omringen met uw nabijheid. Spreek tot hem. Eén woord. We bidden u om uw zegen ook voor uw dienaren, ook hier in de gemeente. Door meneer Budding, door meneer Van der Zeel. Stel ze tot rijke zegen, heren. We bidden ook voor een zegen voor de mannenbroeders, ouderlingen, de diakenen, de kerkrentmeesters. Dank voor het vele werk dat ze mogen doen. Sterk ook hun gezinnen. En zo bidden wij u om uw ontferming. In de vergeving van alle zonden, in Jezus' naam. Amen. Gemeente, tot slot Psalm 85, het vierde vers. Dan wordt gena van waarheid blij ontmoet en de vrede met een kus van gerechtigheid gegroet. En wat er verder volgt, 4 van 85.
Thank you.
gaat heen in vrede, ontvang de zegen van de Heere. De genade van de Heer Jezus Christus en de liefde van God en de troostrijke gemeenschap met de Heilige Geest zij met u allen. Amen.